NPO Radio 1. VPRO.
Bureau Buitenland. Met Naïda Aurangzeb.
Goedenavond en welkom. Tot 8:30 is dit Bureau Buitenland. Ja, die American Dream van een onroerend goedmagnaat / entertainmentster is bijna in vervulling. Is zijn droom de nachtmerrie van Europa? Zometeen in ons geobureau het nieuwe buitenlandsbeleid van de 45e president van de VS, Donald Trump. Welke gevolgen heeft de aanstaande toenadering tussen Washington en Moskou voor ons hier in Europa? Twitter mee, @BBVPRO. Een opmerkelijke strafzaak in Den Haag bij het Internationaal Strafhof. Dominique Onwen was nog maar 14 jaar toen het beruchte verzetsleger van de Heer, het zogenaamde LRA, hem ontvoerde bij zijn school in Noord-Oeganda. Hij groeide uit tot een van de belangrijkste leiders van de rebellengroep. Vandaag staat hij terecht als oorlogsmisdadiger, maar is hij eigenlijk niet slachtoffer? In de studio in Brussel, Oeganda-deskundige Christophe Titeka, verbonden aan de Universiteit van Antwerpen. Goedenavond.
Goedenavond.
Dat is een behoorlijk dilemma, lijkt mij, voor de rechters van het Hof. Hoeveel discussie is er over deze zaak?
Wel, het debat binnen deze zaak is natuurlijk: in welke mate is hij een slachtoffer en in welke mate is hij een dader? De verdediging stelt twee zaken. Die stellen ten eerste dat hij is ontvoerd als kind. De verdediging stelt dat hij op 9-jarige leeftijd is ontvoerd. En zij stellen hij is kindsoldaat geweest en hij is nooit echt volwassenen geworden. Hij is gesocialiseerd binnen die rebelbeweging en daardoor is zij mentaal nooit een volwassenen geworden. Ten tweede stellen ze dat hij onder dwang is moeten blijven binnen die rebelbeweging. Het Lord's Resistance Army maakt gebruik van religie, van indoctrinatie, die ervoor zorgt dat vele kinderen die ontvoerd zijn en ook volwassenen die durven ontsnappen. De aanklager die zegt: wel, ook bij ons, ook niet enkel in internationaal strafrecht, maar ook binnen nationale wetgeving, is er ook soms sprake van slachtoffers. Drugsdealers die zijn hebben soms ook een moeilijke jeugd gehad, maar dat kan niet een excuus zijn voor de dingen die ze gedaan hebben. Dus zij zeggen hij is een dader en het feit dat hij een slachtoffer is, telt niet echt mee.
Ja, even over die leeftijd, want Dominique Onwen zelf heeft gezegd: ik was 14.
Ja, maar zijn team heeft dat later gewijzigd. Voor veel mensen, zeker in rurale gebieden uit Oeganda in die periode, is het onduidelijk welke leeftijd ze zijn. Dus het defensieteam heeft dat gecorrigeerd en die zegt dat hij 9,5 is. Dus dat hij nog een kind was toen hij ontvoerd werd.
Wat zijn de aanklachten tegen Onwen?
Wel, de aanklachten zijn in twee categorieën: misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Die gaan van moord, foltering, seksueel geweld, ook ontvoering van kindsoldaten enzovoort. Hij heeft een 70-tal aanklachten tegen zijn persoon, wat het hoogste aantal aanklachten is die ooit gevoerd zijn in het internationaal strafhof. Vroegere zaken waren iets van een 5-tal aanklachten tot een 11-tal.
Ja. Duidelijk is in ieder geval wel dat Onwen zelf dus wel gekidnapt is, hè? Los van of hij nou 9 was of 14. Hoe is dat afgelopen met zijn kidnappers?
Wel, het paradoxale of het cynische aan deze zaak is dat vele hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor zijn ontvoering, die hebben een 10-tal jaar terug amnestie gekregen. Die zijn uit de rebelbeweging gestapt en die leiden nu een, tussen aanhalingstekens, rustig leven in Noord-Oeganda. Zij hebben gebruik gemaakt van de amnestiewet en zijn nooit vervolgd voor hun activiteiten als rebel.
Ja, voor een amnestiewet in Oeganda, hè?
Ja,
voor de helderheid. Ja. En hoe groot is dan de kans dat ze alsnog worden gestraft? Of is het echt klaar?
Nee, dat is voorbij. Zij zullen nooit vervolgd worden voor hun activiteiten, voor hun lidmaatschap van die rebelbeweging.
Ja. De vraag is dan, hè, als het voor hen dus echt voorbij is, dus zij kunnen vrij en vredig leven. Hij staat nu terecht in het internationaal strafhof in Den Haag. Hoe eerlijk is die aanklacht dan tegen hem?
Wel, eerlijk valt hier ook tussen aanhalingstekens te nemen. Zeker oorlogsrecht en bij uitstek internationaal recht hangt af van de veranderende politieke situatie. Het internationaal strafhof en het Rome-statuut is in 2002 in voege gekomen en de aanklachten tegen het LRA van de Oegandese overheid waren in 2003, de arrestatiebevel in 2004, wanneer die hooggeplaatste commandanten al uit het rebelleger vertrokken waren.
Ja. de leider, hè? Jozef Kone, die is nog steeds op vrije voeten. Weten we waar hij is en hoe het met hem gaat?
Ja, dus Jozef Kone was lange tijd wel een van de meest gezochte mensen die er rondliep. De Verenigde Staten geeft nog steeds een bounty van $5 miljoen... voor tips die leiden tot zijn arrestatie. Hij zit ergens in het niemandsland tussen Sudan, Zuid-Sudan, Centraal-Afrikaanse Republiek. Niemand die weet waar hij echt is. En hij maakt gebruik van een gebied waar de staat niet echt aanwezig is.
Ja. En hoe gaat het met die LRA zelf, met die beweging?
Wel, op het toppunt van het kunnen was het LRA zo'n 3000 man sterk. En dan was het heel actief in Noord-Oeganda. Vandaag de dag is het heel fel verzwakt en blijven er nog maar een 80-tal rebellen over.
Ja.
Het LRA biedt momenteel geen echte bedreiging meer voor Noord-Oeganda en is gesplinterd in kleine groepjes die actief zijn in dat grensgebied.
Ja, nou om even, want met deze zaak heeft ook Trump zich bemoeid. Hè? En hij heeft gezegd dat hij twijfelt of het wel zin heeft om VS-troepen nog langer naar de jungle van Oeganda te sturen, zoals hij dat zegt. Als die VS-troepen daar niet meer zijn of niet meer naartoe worden gestuurd, kan betekent dat die LRA toch weer wel het terrein kan winnen?
Wel, ten eerste is het steeds wel een unicum geweest dat de VS militairen heeft gestuurd naar een gebied waar ze op zich weinig mee te maken hebben. De rebelbeweging biedt geen directe bedreiging voor de VS, nog voor de geopolitieke belangen. Mm-hmm. Het feit dat de Amerikaanse militairen daar aanwezig zijn, heeft veel te zien met sterke lobbygroepen in de VS, zeker van een aantal jaar terug. Er waren groepen zoals Invisible Children, Enough, die ervoor zorgden dat er een wet getekend werd onder de Obama-administratie die de VS verplichtte om die militairen te sturen. Militaire druk van de Amerikanen, maar zeker van het Oegandese leger, hebben ervoor gezorgd dat die groep versplinterd is en dat het nog maar een schim is van zijn vroegere zelf. Als die militairen vertrekken, is het onduidelijk wat er zal gebeuren. De beweging is dusdanig verzwakt, mm-hmm, dat het onduidelijk lijkt. Het is weinig waarschijnlijk dat ze ooit nog zo sterk zal worden als ze vroeger was.
Ja. Meneer Titekan, nog even terug naar het internationale strafhof. Nu is de afgelopen jaren was het internationale strafhof niet zo populair bij de Afrikaanse leiders. Hoe kijkt de Oegandese president Museveni tegen de zaak van Dominic Ongwen aan?
Wel, nogal dubieus. Dus de Oegandese overheid had een aanvraag gestuurd naar het internationaal strafhof voor die arrestatiebevelen. Maar in de laatste jaren heeft het internationaal strafhof heel sterk aan populariteit ingeboet in Sub-Sahara Afrika. Het wordt gezien als een soort neocoloniaal instrument, omdat bijna alle zaken van het strafhof gaan over Afrikaanse leiders of Afrikaanse rebellen. Dus in de laatste jaren heeft Museveni het ICC herhaaldelijk een neocoloniaal instrument genoemd.
Ja, en hoe groot acht u de kans dat Dominic Ongwen wel, ja, wordt bestraft?
Wel, ik schat de kans redelijk hoog dat jij uiteindelijk bestraft zal worden. Het internationaal recht denkt in heel binaire termen. Ofwel ben je dader, ofwel ben je slachtoffer. Zijn zaak, waarin hij zowel een dader als een slachtoffer is, valt heel moeilijk te verkopen in het internationaal recht. Het feit dat hij een slachtoffer is geweest, dat hij geïndoctrineerd is geweest, et cetera, lijkt de aanklager niet echt in rekening te nemen. Dus de kans dat hij veroordeeld wordt, lijkt behoorlijk groot.
Goed, dank u wel. Oeganda-deskundige Christophe Titeka. Dank u wel.
Dank je.
Ja, dan gaan we nu naar Brussel. Als er goed is, is er nieuws uit Brussel. D66-europarlementariër Marietje Schaken. Goedenavond.
Hoi, goedenavond.
Hi. Jij hebt zojuist gestemd, hè, voor de nieuwe EU-parlementsvoorzitter. Is het al bekend
Klopt.
Wie het is?
Nee, nog niet. We zitten hier in Straatsburg. Ik heb net gestemd. Ik ben heel snel naar de studio komen rennen. En we stemmen hier nog op papier, heel ouderwets. Maar in elk geval niet erg fraudegevoelig. Dus het zal nog een paar uur duren, denk ik, voordat al die briefjes weer geteld zijn.
Ja, en wat voor sfeer is het? Want dit was de vierde ronde, als ik het goed heb, en de laatste ronde.
Ja, klopt. Nou, het is toch wel een beetje een gelaten sfeer. Niet echt een hele optimistische sfeer. Dat komt misschien ook omdat de twee grootste kanshebbers echt oud-gedienden zijn. Of misschien eerder kunnen gekenmerkt worden door een soort old boys network-achtige karakters. De grootste kanshebber lijkt nu de christendemocraat uit Italië te zijn, meneer Tajani. Nou, die was nog woordvoerder van Silvio Berlusconi. Dus het is niet echt een inspirerende figuur waarvan ik denk dat dat is wat dit parlement nodig heeft en ook niet wat de Europese Unie nodig heeft. Dus ja, mensen zijn eigenlijk een beetje gewoon verplicht aan het stemmen, maar er is niet heel veel enthousiasme.
Ja, en hoe groot is de kans dat hij het wordt?
Ja, dat is heel moeilijk om te zeggen, want er zijn nog ongeveer 200 stemmen die onduidelijk zijn waar die naartoe gaan ten opzichte van eerdere stemrondes. Dus het wordt echt wel een beetje spannend.
Ja.
Maar ja, er zijn allerlei kansen berekend dat hij de grootste kans zou maken.
En als hij het wordt, dan is dat wel dankzij een akkoordje dat hij heeft gesloten met uw partijgenoot Verhofstadt. Was dat een slimme deal?
Nou, er zijn een aantal pro-hervormingsafspraken gemaakt. Er wordt gestreefd naar een brede coalitie die pro-Europees is. Zeker in het licht van nationalistische, protectionistische partijen. Partijen zoals UK Independence Party, die het liefst de hele Europese Unie willen opblazen. Dus dat is de gedachte erachter. Maar het is niet de gedachte waar wij ons als D66 in konden vinden.
Oké. En dan maakt het eigenlijk uit wie parlementsvoorzitter is?
Ja, het maakt zeker uit, zeker nu. Het is een moeilijke tijd voor de Europese Unie. En de druk, het gebrek aan vertrouwen, de grote uitdaging als je kijkt naar veiligheid, de rol van Poetin in Rusland, het Midden-Oosten wat in brand staat. Grote vraagstukken van klimaat tot hoe we economische groei kunnen realiseren vragen echt om een proactief, inspirerend, maar ook ander leiderschap. Waardoor mensen ook kunnen zien dat wij als volksvertegenwoordigers horen waar hun zorgen zitten en die ook aankaarten en niet op eenzelfde manier als het altijd is gegaan doorgaan. Niet een soort business as usual. Dus degene die het gezicht is van dit parlement, het huis van mensen in Europa, is absoluut een belangrijke figuur.
Ja.
En ik had graag een wat aansprekender iemand daar gezien die wat meer D66-achtige vernieuwingsideeën uitstraalt.
Dus nog even een paar uur wachten.
Wij wachten af, ja.
Goed. Blijft u in de studio, want we gaan straks weer verder praten met u. Want we gaan naar onze volgende rubriek.
Het Geobureau.
Inderdaad, het Geobureau. Een paar dagen nog tot zijn inauguratie. En nu al zorgt Donald Trump ervoor dat Europese leiders met hun handen in de haren zitten. Toenadering van het toekomstige president tot Moskou zorgt voor hoofdbrekens in Brussel. Grote vraag is nu, welke koers moet Europa de komende 4 jaar gaan varen? En wat betekent Trumps presidentschap voor het gemeenschappelijk Europees beleid? We praten erover in ons Geobureau met D66-europarlementariër Marietje Schaken. U hoorde haar zojuist ook al. En hier bij mij in de studio Rusland- en defensiedeskundige Joris van Bladel. Ook u welkom, fijn dat u er bent. Ja. Marietje Schaken, om met u te beginnen. Wat dacht u toen u het interview van Trump zag?
Nou, ik vond het heel provocerend en in die zin niet verrassend. En ik zie het echt als een oproep aan ons in Europa om zelf sterker te staan en te laten zien aan Trump dat hij ongelijk heeft als hij zegt dat er heel veel landen de Unie willen verlaten en dat hij daar ook nog blij mee is. Dat is niet de koers die ik denk dat we nodig hebben in de wereld van vandaag.
Ja, nou, Trump was erg uitgesproken over verschillende dingen, maar ook vooral over zijn toenadering tot Rusland en over de NAVO. Over die twee dingen gaan wij het hier in het Geobureau hebben. Joris van Bladel, is na dit interview van Trump zijn toenaderingspoging tot Rusland kansrijker?
Wat ik verwacht is dat er in eerste instantie wel een toenaderingspoging zal komen tussen meneer Poetin en meneer Trump. Duidelijk. Maar ik ben helemaal niet zo optimistisch, of hoe moet je het uitdrukken, zo positief over het verder vervolg daarvan. Ik bedoel daarmee, meneer Trump heeft bewezen dat hij een redelijk zwart-wit denker is. Dus het is heel goed mogelijk wanneer een aantal dingen niet lopen zoals hij voorziet. Bijvoorbeeld in Astana, in Kazachstan, over de Syrië-kwestie. Dat het heel snel kan veranderen. Dus ik ben helemaal niet zo zeker dat die toenaderingspoging echt succesvol zal worden.
Een prille liefde die niet per se echt opbloeit.
Hoeft niet. Het kan natuurlijk. Ik bedoel, als ze elkaar vinden. En de eerste contacten zijn daarom wel belangrijk. Maar ik zie het even goed. Zelfs heel verkeerd aflopen in die zin dat het zelfs de relatie tussen de Verenigde Staten en Rusland zelfs kunnen verslechten in plaats van in vergelijking althans met de nu al slechte situatie met Amerika en Obama.
Marietje Schaken?
Nou, er is heel veel onduidelijkheid omdat we niet weten hoe Trump zich als politicus zal gedragen, maar zijn uitspraken en beloften in de campagne zijn heel fors. En als hij die zou uitvoeren, of het nou gaat om de rol van de VS in NAVO, waar hij onduidelijkheid over laat bestaan, of het nou gaat over toenadering tot Poetin, of het nou gaat over toenadering tot nationalisten in Europa, als hij daar allemaal mee doorgaat, zou het grote gevolgen hebben. Dus ik vind het in elk geval een zorgwekkende trend. En ik denk dat we geleerd hebben van de campagne voor presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten dat we Trump wel degelijk serieus moeten nemen. Heel veel mensen hebben gedacht, nou, zo'n vaart zal het niet lopen. En hij zegt allemaal gekke dingen, maar die wordt natuurlijk nooit president. Dus we moeten hem wel degelijk serieus nemen en ook heel helder keuzes maken in Europa wat wij daar tegenover stellen. Want als er inderdaad geen steun meer komt van de VS op het moment dat een lidstaat in de problemen zou komen, bijvoorbeeld door toedoen van Poetin in Rusland, dan zou dat echt een enorme trendbreuk zijn sinds de Tweede Wereldoorlog, waarbij bondgenootschappen er anders uit gaan zien. En ik denk dat we daar niet lichtzinnig over moeten doen. Ik was ook heel verbaasd dat commissaris Timmermans zei, nou, we moeten maar wennen aan de toon van Trump. Laten we het vooral over de inhoud hebben en kijken wat voor beleid hij zal aannemen. En ook heel erg scherp zijn op de eerste weken als hij president is, omdat het dan best zou kunnen dat er getest wordt hoe Trump zich zal gedragen. Dus de onzekerheid en onduidelijkheid kan ook uitgebuit worden.
Maar mevrouw Schaken, als we de toon laten voor wat hij is en als we kijken naar de inhoud, dan laat op dit moment Europa toch zelf ook zien dat we helemaal niet zo verenigd zijn. Als je alleen al kijkt bijvoorbeeld naar de hele vluchtelingencrisis. Verenigd Europa hebben we toch zelf ook al een beetje laten inzakken?
Nou, ik vind inderdaad dat regeringen van lidstaten veel te weinig samenwerken om de grote uitdaging het hoofd te bieden. En dat moet inderdaad meer. Dus het zal zeker een moment worden voor harde keuzes. U hoort mij ook niet juichen of verdedigen hoe de Europese Unie er nu aan toe is. Ik denk alleen wel dat met de koers die Trump aankondigt en de dreigingen vanuit het Kremlin of de ongelooflijke, explosieve, gewelddadige conflicten in het Midden-Oosten, wij heel erg goed moeten opletten dat we niet te lichtzinnig kijken naar deze verandering en denken het komt allemaal wel goed. Het gaat niet vanzelf. We moeten reëel zijn over de dreigingen en over inderdaad het gebrek aan samenwerking en prioriteitsstelling in
Europa.
Meneer Van Bladel? Dus ik ben het ermee eens dat er veel moet gebeuren.
Meneer Van Bladel.
Ik ben blij te horen dat er niet lichtzinnig omgegaan wordt met de uitspraken.
In ieder geval niet door Marietje Schaken.
Nee, maar dat ben heel blij om dit te horen. Er is wel één punt dat natuurlijk wel belangrijk te bekijken is. Zijn entourage namelijk. Want bijvoorbeeld in die relatie tussen Rusland en de Verenigde Staten. Ja, je hoort er wel andere klanken bij zijn naaste medewerkers. Als ik even kijk naar wat zijn nieuwe minister van Defensie al zegt over de grootste dreiging voor Amerika na de Tweede Wereldoorlog, dan noemt hij in eerste plaats Rusland. Ja? Dus in verband met die toenadering tussen Rusland en Amerika, ik moet het beleid nog zien. Desalniettemin is het inderdaad zo dat het toch beangstigend is van wat meneer Trump allemaal zegt.
En toch is ook, als we kijken, want tegelijkertijd klopt, we moeten het nog maar zien hoe het uitpakt, maar aan de andere kant, vooralsnog, gaat Trump wel zaken doen met Poetin. En dan is de vraag, wat betekent het voor de EU-sancties als de VS haar sancties tegen Rusland laat vallen? Ja, nu?
Ja. Nee, ten eerste, het moet nog maar. Kijk, als je de Russische pers leest een beetje over die deal die hij voorstelt. En het gaat dus de ruilen voor een nucleaire deal in ruil voor dus de economische sancties. Dan hoor je toch al in Rusland heel kritische stemmen over die deal. Zij vinden die al op zich al onevenwichtig. Dat de Verenigde Staten er iets te makkelijk afkomen met deze deal. Dus er is al scepties in Rusland. Dus je moet maar afwachten of die deal doorgaat. Maar in het scenario dat ze doorgaan, Je mag ook niet onderschatten dat ook in Europa er toch heel wat sceptisch bestaat over die sancties. Het grote gevaar is dus dat de eenheid van Europa des te meer ondermijnd wordt door dit soort van acties van meneer Trump. Ja. En dat is een hele grote, laten we zeggen, strategische asset die Europa daarmee verliest.
Ja, en dan is de vraag, hè, Marietje Schaken. Kunnen we een gemeenschappelijke Europese front handhaven terwijl er zoveel verdeeldheid is in Europa? En dan niet alleen maar mooie woorden, maar kunnen we dat ook echt in de praktijk?
Nou, in de praktijk zien we dat sancties ten aanzien van Rusland vanwege de illegale annexatie van de Krim nog hebben stand gehouden. Dat is elke keer spannend geweest, omdat we inderdaad in een land als Hongarije Viktor Orbán aan de macht hebben, die met trots een beleid uitvoert wat inderdaad geïnspireerd is door Poetin. Hij wil graag een illiberale democratie. Nou, ik denk dat dat niet bestaat, maar dat is inderdaad haaks op liberale democratie en Europese waarden en het Europese belang, zoals ik dat zie. Maar die sancties die staan en die zijn door alle lidstaten aangenomen. Eén veto zou genoeg zijn geweest om dat ongedaan te maken. Maar ik denk inderdaad dat het wegvallen of het eventueel wegvallen van de Amerikaanse keuze om die sancties te handhaven en het samen optrekken van de VS en de Europese Unie zeker tot een nieuwe discussie in de Europese Unie zal leiden. En misschien ook voor Poetin makkelijker maakt om één van die 27 of 28 lidstaten, afhankelijk van wanneer de keuze komt, te verleiden om zo'n veto in te zetten. Dus het is ontzettend belangrijk voor ons dat die transatlantische relatie stevig blijft op het gebied van veiligheid, op het gebied van het waarborgen van gedeelde waarden en democratie.
Dat het belangrijke is, Marietje Schaken, dat is helder. Maar de vraag is, welke boodschap geven? Want op dit moment heeft Trump weinig boodschap aan ons. Hij heeft gezegd, die hele NAVO is veel te verouderd. En voor een deel heeft de man nog gelijk ook.
Nou, ik weet niet of het verouderd is. Het is wel zaak dat wij daar als Europese landen ook aan bijdragen. En dat wij zelf zorgen, los van de NAVO, dat wij onze defensiecapaciteit door betere samenwerking en gerichter aankopen en kiezen voor wat er nodig is.
Meneer Van Bladel trekt al een gezicht. Nee, u bent hier niet mee eens, kan ik zien.
Natuurlijk ben ik het er wel mee eens, maar het is stuur mij toe. Sorry voor de terminologie, maar ik vind het een beetje een cliché wat nu wordt gezegd. We moeten er iets aan doen. Al 10 jaar weten we dat we aan defensie wel degelijk iets moeten doen. Dat is een gegeven en mondjesmaat, af en toe gebeurt er iets, maar niets fundamenteel. Dus qua capaciteiten, dat is één punt. De willingness om het gebruik van militaire wapens is zeer klein. Dus ik vrees een beetje dat we permanent diezelfde clichés blijven behouden. Dus met andere woorden, er is geen daadkracht.
Ja.
En dat is het grote verschil volgens mij met figuren zoals een Poetin, met een figuren zoals een meneer Trump. Ik zet ze niet op een te hoog schavot. Begrijp me niet verkeerd. Wat ik wil zeggen is, er is daadkracht bij die mensen. Heel duidelijk.
U zegt, er is daadkracht bij die mensen. Ja. Zegt u daarmee, er is geen daadkracht bij Europa?
Ja, dat is duidelijk. Ik bedoel, je moet maar kijken naar de immigratiecrisis. De immigratiecrisis is voor mij geen probleem van de aantallen. Mijn probleem is dat Europa geen daadkrachtig beleid kan uitstippelen.
Maar Marietje Schaken, u zit daar wel als Europarlementariër met weinig daadkracht, als ik mijn gast hier zo hoor.
Nou, ik meen toch dat er een verschil is tussen de regeringen van de lidstaten die over het algemeen gaan over defensie en inderdaad te weinig daadkracht hebben laten zien. Maar ik zie wel een kentering nu, omdat ik echt denk dat de dreigingen van conflicten en terreurorganisaties in Libië, Syrië, maar ook aan onze oostgrens, wat er in Oekraïne is gebeurd en de opstelling van Poetin, voor sommigen een wake-up call zijn geweest die ze daarvoor nog niet hadden gehad. De verkiezing van Trump komt daar overheen als wake-up call. Ja. Dus ik zie wel een trendbreuk dat er nu veel serieuzer over defensiesamenwerking wordt gepraat. En ook plannen worden uitgevoerd. Dat er meer middelen beschikbaar worden gesteld. En dat is ook hard nodig. Ik denk alleen dat we niet moeten verheerlijken dat mannen zoals Trump en Poetin met een enorme geldingsdrang daarmee meer daadkracht laten zien. Als die daadkracht zonder enige respect voor universele waarden is, voor internationaal recht is, dan vind ik dat niet iets om jaloers op te zijn. Ik vind dat de Europese Unie wel die waarde moet verdedigen.
Ja, maar u zegt, mevrouw Schaken, u noemt terecht een rijtje. U noemt de mogelijke aanslagen. In ieder geval, de veiligheid van Europa staat wellicht onder druk. Dan is het wel belangrijk dat wij militair sterk zijn. En als Trump doorzet wat hij nu zegt en die denkt, nou ja, die NAVO, van mij hoeft het niet meer, dat heeft wel rechtstreekse gevolgen voor onze vrijheid.
Dat is ook precies waarom ik zeg dat we die samenwerking meer nodig hebben. Dat wordt afgedaan als een cliché, maar dat mag geen cliché zijn. Dat moet inderdaad heel snel in daden worden omgezet.
En wat zijn die daden? Helaas, noemt u eens iets concreets?
Meer samenwerken op het gebied van defensie. Heldere keuzes maken welk land wat gaat doen. Ook meer naar de NAVO-norm qua uitgaven aan defensie. Dus het gaat om betere samenwerking in Europa en kijken welke capaciteit nodig is in de huidige tijd en daar niet onder gaan zitten.
Meneer Bladel?
Maar het is, ik mag me niet verkeerd begrijpen. Het is geen verheerlijking van wat die heren aan het doen zijn. Integendeel, ze beangsten mij diep. Het grote probleem is dat we een aantal zaken kunnen voorzien. En dus bijvoorbeeld defensiebudget. Ja, het is al lang geweten dat die 2% norm moet gehaald worden. Daar zitten we nog altijd. En tot een zekere hoogte begrijp ik het ook, want onze maatschappijen willen daar niet mee. Ik bedoel, als er een defensieuitgave, bijvoorbeeld in België, mijn land, als er over defensieuitgaven wordt gesproken, ja, dan staat het hele land op zijn kop.
Ja.
Ja? Dus er is ook een gebrek aan gevoel voor urgentie bij de bevolking. Dus ik het is helemaal niet alleen naar de politie toe dat ik een beetje kritiek uitspreek, maar het is ook onze hele samenleving die daar een beetje zelfvoldaan naartoe kijkt. Ja. En dan, als het te laat is, schieten ze in actie of worden ze bang. Ja? En dat stoort mij een beetje.
Meritje Schaken, intussen zullen we toch wel als Europa wel moeten gaan blijven samenwerken met de VS. Hoe gaan we dat doen, onze handtoereiking aan Trump?
Nou, laat ik vanuit mijn rol als Europarlementariër schetsen hoe wij dat doen. We hebben contact met het Huis van Afgevaardigden en de Senaat in hele regelmatige ontmoetingen, overleg over defensie en veiligheid, over buitenlandse zaken, over handel, over de digitale samenleving. Dus dat contact is er. Ik ben vooral heel erg benieuwd wat de Republikeinen in het congres gaan doen, want die zijn het lang niet altijd met aankomende president Trump eens. En die hebben ook een belangrijke stem op een aantal buitenland thema's. Dus wij zullen dat contact met onze ambtsgenoten in het Huis van
Afgevaardigden. U blijft uw werk doen zoals u dat doet.
Goed houden.
Goed, dank u wel.
Nou ja,
ik moet stoppen, het is 8:30.
Om de transatlantische relatie echt te versterken en op waarde te laten baseren.
Heel goed. D66-europarlementariër Marietje Schaken hoorde u. En hier bij mij in de studio Joris van Bladel, Rusland, defensiedeskundige. Dank u wel allebei. 8:30, Bureau Buitenland voor vanavond zit erop. Straks de collega's van Langs de Lijn en Omstreken. Met Robert Meder en Thijs van der Brink. Nu eerst het NOS Nieuws.
We zullen zien na de
NPO Radio 1.
Met Kirsten Klomp.
De reisorganisaties TUI en Corendon halen zo'n 1600 vakantiegangers terug uit Gambia. Dat doen ze na het verscherpte reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat raadt mensen af om naar Gambia te gaan vanwege de onrust in het land. Wie daar al is, kan beter op één plek blijven. In een vluchtelingenkamp in Nigeria zijn zeker 50 en mogelijk meer dan 100 mensen omgekomen toen het kamp per ongeluk werd gebombardeerd door de Nigeriaanse luchtmacht. Ook 6 vrijwilligers van het Rode Kruis zouden zijn omgekomen. Wat er mis is gegaan is niet duidelijk. De problemen op het spoor die zijn ontstaan door de stroomstoring van vanochtend in Amsterdam zijn zo goed als opgelost. Alleen tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam zijn nog wat vertragingen. Door de stroomstoring raakten IT-systemen ontregeld, waardoor veel treinen uitvielen of vertraging opliepen. De ouders van een Belgische jongen van 11 moeten elk €6.000 boete betalen omdat ze hun zoon in een Porsche door een woonwijk lieten scheuren. De jongen reed 100 km per uur, terwijl zijn moeder op de achterbank niet ingreep. Zijn vader moedigde de jongen aan om nog harder te gaan. Dat zijn de punten.
NPO Radio 1. EO NOS. Langs de Lijn en Omstreken.
Met Robert Meder en Thijs van den Brink.
Goedenavond, hartelijk welkom. Dit is tot 11 uur Langs de Lijn en Omstreken met sportnieuws en de persoonlijke verhalen bij het nieuws.
Buiten is het min 3 graden.
Maar dat is nog niks vergeleken bij de Zuidpool, waar onderzoeker Floris van den Berg 14 maanden zat.
Temperaturen tot voorbij de minus 60 graden. Hoe zou dat nu voelen? Floris is hier en hij vertelt er zo over.
Ja, hij heeft net zijn korte broek aangetrokken. Het is hier warm, zegt hij. Ook aan tafel de verzorgster van de reuzenpanda's in Ouwehands Dierenpark en de directeur van Ouwehands is er ook. Is bamboe nou echt zo lekker? U hoort het zo na 9.
Met Anouk Hoogendijk van Ajax praten we dan ook over de voorbereidingen van de Nederlandse voetbalvrouwen voor het EK deze zomer in Nederland.
En we vieren de 125e verjaardag van Oliver Hardy. U weet wel, de zichzelf nogal overschattende vriend van die andere komiek, Stan Laurel.
Meekijken kan via de webcam of